Goedemorgen allemaal.
Ja, vandaag gaan we het hebben over een huwelijk naar Gods hart. En dat is alweer de 12e toespraak uit de serie van Matteüs. En de titel van die serie is Schatten ontdekken in Matteüs. En daar mag ik jullie vandaag meenemen. En in de voorbereiding van deze toespraak merkte Monique en ik wel de nodige geestelijke strijd. Dan merken Monique en ik dan vaak dat er wat geharrewar is tussen ons tweeën. Misschien herkennen jullie dat wel. En het geharrewar merk ik vandaag ook een beetje rond de techniek. En dat betekent maar één ding, en dat is goed nieuws. God wil vandaag wat moois doen. En God heeft vandaag wat moois te zeggen. Dus ik zou zeggen, luister goed naar wat Hij jou te zeggen heeft. Ik zal proberen door te geven wat ik van Hem ontvangen heb. Maar luister vooral naar wat Hij tot jou te spreken heeft. Ik leg deze vier neer. Ja, 21 jaar geleden. Toen was dit een feit. Ja. Toen mocht ik met het mooiste meisje van de wereld trouwen. En dat is er nog steeds. Dus, en we hebben in ons huwelijk een hoop meegemaakt. Het is natuurlijk een wonder, gelet op de gezondheid van Monique, dat wij al de 21 jaar bijna hebben bereikt. Over anderhalve week is het zover. En daar zijn we heel dankbaar voor. Zijn wij dan het perfecte plaatje? Nee, daar zijn wij niet. We doen het met vallen en opstaan. We doen ons best. We mogen het ook tot zegen zijn. Dat vinden we heel fijn. Maar het perfecte plaatje is veel groter dan dat. En daar wil ik jullie vandaag graag aan meenemen. In wat Jezus daarover zegt. In Matteüs. En dat perfecte plaatje is ook al meteen een soort van onhaalbaar plaatje. En dat maakt dat we enerzijds er allemaal van kunnen leren. En anderzijds dat het ook wel confronterend kan zijn. Ook vandaag als je hier zit. En het plaatje is groter dan alleen het huwelijk. Nou. We gaan eens beginnen. Jullie mogen de Bijbel erbij pakken. En ik wil graag voorlezen uit Matteüs. Ik zei heel stoer tegen Sybren dat ik deze niet nodig had. Maar ik vergis mij. Dit is toch wel even handig. En we gaan lezen uit Matteüs 19. En wel het stuk vers 1 tot en met 15. En dat stuk, dat is één stuk, als ik het zo even mag zeggen. Het is een gesprek van de Heer Jezus met de Farizeeën. Dat waren de Bijbelleraars uit die tijd. En het is een gesprek met Jezus met zijn discipelen. En we lezen hier in het eerste vers dat Jezus onderweg is van Galilea, dat ligt in het noorden, en hij gaat naar Jeruzalem. En vorige week hebben we Pasen met elkaar gevierd. We weten waarom Jezus naar Jeruzalem ging. En hij is onderweg. En dan lezen we het volgende. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat zijn de dingen die hij in hoofdstuk 18 en 17 heeft benoemd, dat hij uit Galilea vertrok. En over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem. En hij genas hen daar. En de Farizeeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten, van haar te scheiden? En hij antwoordde en zei tegen hem, hebt u niet gelezen dat hij, dat is God, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. De Farizeeën zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Dat is een van de wetten, die staat in Deuteronomium 24, vers 1. En Jezus zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het niet zo geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij. Hoererij is een beetje een zwaar woord, maar het gaat hier over overspel, dus over vreemdgaan. Met wie zijn vrouw verstoot, anders dan dat ze vreemdgaat. En met een ander trouwt, die pleegt zelf overspel, gaat dus zelf vreemd. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man en de vrouw er zo voor staat, dan is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. Dat gaat dus over onvruchtbare mannen. En er zijn ontmanden die door mensen ontmand zijn. Dat gaat over gecastreerde mannen die in omliggende volken vaak hoge posities hadden. Vaak in paleizen werkten. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Dus dit zijn mannen die ervoor kiezen om geen gezin te hebben, maar zich in te zetten voor Gods koninkrijk. Zoals Jezus zelf. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Toen werden kinderen bij hem gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen bestraften hen. Ze bestraften de kinderen. Maar Jezus zei, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij vandaar. Reisde hij verder naar Jeruzalem. Een heel stuk. En graag wil ik met jullie daar doorheen gaan vandaag. En ik heb 3 punten waar ik bij stil wil staan. En het eerste punt is een nieuw perspectief. Een nieuwe kijk op de zaak, zou je kunnen zeggen. Het tweede punt is een huwelijk naar Gods hart. Thema van deze toespraak. En ik noemde het al, dat huwelijk naar Gods hart is een hoog plaatje, een moeilijk plaatje. En daarom ook het punt vallen en opstaan. Hoe we dat in de praktijk kunnen vormgeven. Goed, het nieuwe perspectief. In het stuk van Matteüs 19 stelt Jezus 3 maatschappelijke opvattingen aan de kaak. En de eerste opvatting gaat over het huwelijk en over scheiding. En de farizeeën die hem een vraag stelden, dat komt in de Bijbel vaak over als één groep. Maar er waren in die tijd ook 2 stromingen als het gaat over scheidingen. De eerste stroming was de Hillel en de tweede de Shammai. Nou, dat mag je vergeten. Maar de eerste stroming die vertegenwoordigde de maatschappelijke opvatting. En dat was dat scheiden bij iets was toegestaan. Die tekstbaas uit Deuteronomium, die wet van Mozes. Daar staat dat als je iets schandelijks vindt bij je vrouw, dat je dan mocht scheiden. En dat voelde voor die tijd voelde dat wel comfortabel. Er waren toen gearrangeerde huwelijken. En het is ook niet voor niks dat de discipelen zeggen, nadat Jezus daar iets heel anders over zegt, dat dat toch wel een beetje een heftig verhaal is, als je dan niet meer mag scheiden. De farizeeën leggen in diezelfde wet van Mozes, de Shammai, de nadruk op schandelijks, wat eigenlijk dan overspel betekent, vreemdgaan. En dat is de lijn die Jezus in dat tweede deel ook volgt. Maar de eerste lijn is zelfs nog een beetje heftiger, of uitdagender. En dat is dat het vanaf de bedoeling niet geweest is. Jezus grijpt 2 keer terug op Genesis. Ik zal daar dadelijk ook nog wat meer over zeggen. En de bedoeling is dat scheiding niet, dat is niet Gods bedoeling. Wat God heeft samengevoegd, zal de mens niet scheiden. En dat is een hoopvol ideaal, maar ook een uitdagend ideaal. Want de realiteit, zoals nu in de maatschappelijke opinie destijds was, dat je relatief makkelijk uit elkaar kon gaan, is ook wel onveilig, als ik het zo mag zeggen. Want als het niet beviel, dan kon je man je altijd wegsturen. Dat was de maatschappelijke norm. Jezus stelt nog een punt aan de kaak. En dat gaat over de singles. Want het doel in die tijd was trouwen en kinderen krijgen. Dat was de norm. dat stelde jou hoger op die maatschappelijke ladder. En ongehuwde mensen hadden een lagere status. Ongehuwde vrouwen hadden zelfs bijna geen status. En Jezus stelt daar een ander verhaal tegenover. Hij zegt, het doel van het leven is leven voor Gods koninkrijk. En dat is een eervolle roeping. En singles mogen daarin ook een eervolle positie innemen, net zoals Jezus zelf. Natuurlijk mag je verlangen naar een gezin. Dat wil ik niet bagatelliseren en ook niet wegdoen. Maar ook als je single bent en als je alleen door het leven gaat, zijn er eervolle plekken te vervullen in Gods koninkrijk. Er is een hoger doel dan het huwelijk. En dan de derde opvatting. Die gaat over kinderen. Kinderen stonden destijds laag op de ladder. Die hadden geen maatschappelijke positie. Ik heb zelfs begrepen dat in de Romeinse cultuur kinderen ook pas heel laat werden erkend door hun vader. Wat dat doet met de identiteit van een kind wil ik eigenlijk niet eens weten. Maar goed, dat terzijde. Die lage positie maakte ook dat de discipelen eigenlijk, ja, het was heel logisch van de discipelen om te zeggen, joh kinderen, ga maar even niet naar Jezus toe. Want Jezus was een rabbi, een leraar. Iemand die hoog op die ladder stond. En Jezus zegt, nee, de kinderen zijn welkom bij mij. Sterker nog, ze hebben een voorbeeldrol. Als het gaat over wordt als de kinderen om het koninkrijk van God binnen te gaan. En zo stelt Jezus in deze geschiedenis of in deze gesprekken verschillende punten aan de kaak. Van de maatschappelijke norm ten opzichte van wat hij leert. Het leven dat in de maatschappij gericht is op positie. Zo zou ik het even willen samenvatten voor vandaag. En Jezus zegt, nee, het leven gaat niet om positie. Het leven gaat op gericht zijn op God en zijn koninkrijk. En dat is voor iedereen. Dat brengt mij bij deel 2 vandaag. Een huwelijk naar Gods hart. Jezus gebruikt 2 keer de zinsnede vanaf het begin af. En graag wil ik jullie meenemen naar vanaf het begin af. En dat staat in het Bijbelboek Genesis. En Jezus haalt 2 versen aan, die ik graag ook met jullie wil delen vanochtend. En dat wil ik doen in 3 bouwstenen. En de eerste bouwsteen is het weerspiegelen. In Genesis 1 vers 27, daar staat, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hem, hij is begonnen met Adam. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, hij maakte Adam en Eva. En dit is de eerste bouwsteen voor dat mooie huwelijk. Namelijk, een man en vrouw zijn gezamenlijk een weerspiegeling van God. En het is tof om in je eigen leven als individu God te laten zien. En dat mogen we ook doen, allemaal. En als gehuwde is er iets bijzonders, omdat je dan ook als man en vrouw samen mag doen. De tweede bouwsteen. Een hoger doel. In Genesis 2, vers 24, daar staat de tekst. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot 1 vlees zijn. Dit is een van de kernteksten over het huwelijk in de Bijbel. Hij wordt ook meerdere keren geciteerd. Ik wil nu beginnen met het woordje daarom. Het woordje daarom verwijst namelijk, in de eerste keer dat deze tekst genoemd wordt, naar de tekstplaatsen ervoor. En in die tekstplaatsen staan 2 opdrachtformuleringen aan Adam en Eva. De eerste gaat over het regeren over de aarde en de aarde vervullen. Talrijk worden. En de 2e opdracht gaat over de Hof van Eden. Om die te bewerken en te onderhouden. Zo zien we dat het huwelijk niet een doel op zichzelf is. Gelukkig worden in een huwelijk is niet het doel op zichzelf. Het heeft een hoger doel. Namelijk het doel wat ik net benoemde uit Genesis. Maar in de context van wat de Heer Jezus leert gaat het over God en het koninkrijk. En daarom zou ik het doel als volgt willen samenvatten. Het huwelijk tussen man en vrouw draait niet om elkaar, maar het draait om God en om zijn koninkrijk. En daar mag ieders huwelijk zich voor inzetten. Dat is het hogere doel. En dan hebben we nog het laatste bouwsteen. Tenminste, die ik vandaag wil benoemen. Ik kan hier waarschijnlijk wel tot een uurtje of 10 vanavond over praten. Er valt heel veel over te zeggen. Maar dat mocht niet van Siebren. En gelijk heeft hij. De etalage. Degenen die naar Beter Getrouwd Weekend zijn geweest, die weten dan waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Het gaat over het weerspiegelen. En dat is in het huwelijk nog iets bijzonders. Want, dan neem ik jullie even mee naar tekstplaatsen van Paulus in Efeze 5. Daar wordt ook die tekst uit Genesis 2 vers 24 aangehaald. En daarna zegt Paulus over het huwelijk. Dit geheim is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Een huwelijk tussen man en vrouw mag namelijk laten zien hoe Jezus en de volmaakte gemeente met elkaar omgaan. Mannen, als je getrouwd bent, jij mag als Jezus zijn voor je vrouw. Vrouwen, als je getrouwd bent, jij mag als de volmaakte gemeente zijn voor je man. Daarvan mogen we een etalage zijn in ons huwelijk. Bouwstenen van een perfecte plaatje, valt het samen. De weerspiegeling van wie God is. Leven voor God en zijn koninkrijk, het hogere doel. En de etalage van Jezus en de gemeente, de volmaakte gemeente. Tja. Ik zal nu vragen om handen op te steken wie denkt dat hij zo'n huwelijk heeft. Want dan ziet het er ongeveer net zo uit als nu. En diegene die dat wel durft te doen, daarvan zou ik zeggen, dan mag je het echt van mij overnemen. Dat is een heel hoog en uitdagend plaatje. Ook al een onhaalbaar plaatje. En toch mogen we in het huwelijk ons daarnaar uitstrekken. Met vallen en opstaan. En ik wil dat graag wat praktischer maken. Mijn derde theoretische deel heeft de commissie niet doorstaan. Ik test altijd mijn toespraken bij Monique. En dan zegt ze, het moet wat praktischer worden. Dus dat gaan we doen. Goed starten. Voordat je gaat trouwen. Bereid je start, jullie start goed voor. En dan begint met deze vraag. Weet je het wel zeker dat je wilt trouwen? De discipelen zeiden niet voor niks. Als de zaak tussen de man en de vrouw er zo voor staat, moeten we er wel aan beginnen. Dat was voor Petrus natuurlijk een beetje laat, want die had al een schoonmoeder. Maar deze vraag moet je jezelf wel stellen. Een huwelijk brengt namelijk ook verplichtingen met zich mee, als ik het zo mag zeggen. En het is niet voor niks dat de Heer Jezus ook een single was, om in zijn bediening voor God daar invulling aan te kunnen geven. Maar aangezien de meesten van ons toch daarna verlangen en dat ook vormgeven, nog een aantal andere punten. En dat zijn deze. Neem de tijd, leer elkaar kennen. Trouw in die zin niet te snel, maar maak eerst eens een aantal seizoenen, gewoon letterlijke seizoenen mee, zodat je weet hoe de ander in elkaar zit en hoe je er voor elkaar kunt zijn. Jezus haalt die tekst aan uit Genesis 2, over het verlaten, dat is het zelfstandig worden, het hechten, echt de keuze maken voor je partner. En uiteindelijk die eenwording. En het gaat over geestelijk, emotioneel en ook lichamelijk, seksueel. En dat laatste is niet iets wat we tegenwoordig in deze tijd veel horen. Maar ik wil jullie echt ook oproepen. Jonge stellen, bewaar jezelf ook in lichamelijk opzicht tot je huwelijk. Zul je zegen van ontvangen van God. En het laatste punt wat ik nog wel wil benoemen, is als je je huwelijk instapt met de verwachting dat jouw partner jouw pijn en jouw problemen oplost, dan ben je aan het verkeerde adres. Je krijgt er over het algemeen pijn en problemen bij. Want diegene die in een huwelijk stapt, is net als jij geen volmaakt mens. Breng daarom de pijn en moeite vanuit je verleden bij God. En zoek bij hem genezing en rust en vrede. En dan ben je onderweg. Doe dat samen goed, zou ik zeggen. Wat kan erbij helpen? Nou, je komt er al gauw achter dat geen mens perfect is. Dus wees een beetje lief voor elkaar. Als je weet wat de valkuilen zijn van je partner, duw hem of haar daar dan niet in, maar bescherm hem of haar. En wees genadig voor elkaar. Dat hebben we allemaal nodig. Als gemeente staan we ook om elkaar heen. En hopelijk hebben jullie ook vrienden die dichterbij staan en ook om jullie heen staan. We vragen elkaar, zou ik zeggen. En niet alleen als je denkt dat er wat aan de hand is, maar ook als het goed gaat. Wellicht kan je ook wat van elkaar leren. En het is soms makkelijker om iets kleins aan te pakken dan dat het iets groots is. Leer van ervaring. Voor Monique en mij staat de teller nu bijna op 21 jaar. Maar er zitten hier in de zaal stellen die nog echt veel en veel langer onderweg zijn. We vragen, hoe deden jullie dat toen jullie kinderen kregen? Hoe deden jullie dat toen je een baan kreeg die opeens heel ver weg was? Hoe deed je dat toen je werd geroepen voor een bediening en je eigenlijk niet wist hoe je de tijd voor vrij moest maken? Vraag het aan mensen met meer ervaring. Daarvoor zijn we. En maak tijd voor elkaar. Je kan een auto naar de garage brengen als de motor in de soep is gelopen. Je kan hem ook ieder jaar even laten checken. En dan is die kans dat dat gebeurt veel kleiner. We hebben hier in de bron ook ieder jaar of de marriage course of een beter getrouwd weekend. En ja, ik zou zeggen, maak er gebruik van. En het laatste, ja, durf op tijd hulp te vragen. Als oudste team worden we wel eens geconfronteerd met stellen die gaan scheiden. En dat vinden we altijd verdrietig als dat zo is. Wat we soms ook wel merken is dat het moment dat het naar buiten komt, de scheidingspapieren soms al op tafel liggen, of de wil om nog bij elkaar te blijven bij een van de twee gebroken is. En dan zit je zover in een proces dat het ook menselijk, het is bijna niet meer te doen. God kan altijd een wonder doen. En daar bidden we dan ook voor. Maar door eerder hulp te vragen, kan soms grotere pijn worden vermeden. Goed afsluiten. De laatste fase van het huwelijk naar Gods hart. We worden tegenwoordig steeds ouder. En ouder worden gaat vaak samen met uiteindelijk ook zorg. Lichamelijke zorg. Soms ook andere vormen van zorg, als er dementie in het spel is, of andere zaken. En dan is ook vaak zorg van de familie niet meer voldoende, maar komt er ook professionele zorg bij kijken. En ook dan hebben jullie, oudere echtparen, een voorbeeld voor ons. Hoe jullie daarmee omgaan, ook in deze fase. Ik weet nog goed dat mijn oma Venhuizen, onze oma Riet, een heel aantal van jullie kennen haar nog wel. Zij was wel een oma met een hoop drive, een hoop levenslust. En ook wel een tikkeltje ongeduldig. En toen mijn opa in de laatste jaren van zijn leven in het verpleeghuis zat in Brunswijk, ging zij daar meerdere keren per week naartoe. En dat deed ze niet omdat het daar allemaal zo levenslustig was. Of dat ze daar even haar geduld kon oefenen. Zij zat daar om haar man en haar huwelijk te eren. Daarom heeft ze een voorbeeld achtergelaten. Voor mij, maar ook voor ons allemaal. En als laatste, dat voorbeeld, het feit dat ik nu het voorbeeld kan noemen van mijn oma, geeft al aan dat het overlijden van je partner is dan wel het einde van het huwelijk, maar niet het einde van het getuigenis van je huwelijk. Dat mag ook daarna doorklinken, zelfs als je er allebei niet meer bent. En ja, eer dat huwelijk wat je hebt gehad, wees er dankbaar voor, ook als je partner is overleden. Tja, dat waren de punten die ik graag met jullie wilde delen. En nou kan ik hier natuurlijk makkelijk praten. Ik mag van Monique zeggen, ik heb het vanochtend gecheckt. Dat wist ze dat ik dat zou gaan doen, want ik heb mijn toespraak al een paar keer bij haar geoefend. En ik mag zeggen dat ik een goed huwelijk heb. Dat mag van Monique. Nou, dan weet je als man dat het zo is. Tegelijkertijd weet ik ook dat ook hier in de zaal ook mensen zitten die, bij wie dat niet zo zal zijn. En ook niets meer is. Het kan best wel zijn dat je je alleen voelt in je huwelijk. Dat je je miskend voelt, niet gezien. Dat je ruzie maakt met je man, omdat hij niet luistert. Soms is dat een beetje nodig. Ik luister ook niet altijd even goed. Of dat je je vrouw negeert, dat ze zo zeurt. Voor sommigen weet ik ook dat het huwelijk is geëindigd, omdat je verlaten bent door je partner, of omdat je geen andere weg meer zag dan een punt te zetten achter het huwelijk. En dan maakte deze woorden die ik vandaag gezegd heb, kunnen zo mijn hart binnenkomen. En de woorden die Jezus spreekt in Matthäus, kunnen dan best wel hard binnenkomen. En daarom willen Monique en ik dadelijk voor jullie bidden. En een zegen voor jullie vragen. Voor jullie allemaal. Of je nou, we zijn begonnen met de gehuwden. We zijn stilgestaan bij de singles en bij de kinderen. En we willen voor jullie allemaal bidden. En ik wil graag Monique ook naar voren vragen. Misschien de band ook meteen, zo makkelijk. Er is dadelijk ook ruimte om voor je te laten bidden. En aan de zijkanten zullen dadelijk mensen staan van het gebedsteam. Omdat er vandaag ook Alpha cursus is, Alpha weekend, is het gebedsteam wat kleiner. Dus er is wat aanvulling vanuit het oudste team en van het diakenenteam. Dus voel je vrij om daar gebruik van te maken. Ook als je gewoon een zegen wil vragen over je leven. Natuurlijk mag je komen met problemen die je voor God wil leggen. Maar ook als je een zegen wil vragen, doe dat. En als je partner nu graag gebed wil, ga dan met hem of haar mee, als man en vrouw. Begin jij? Ja, hè? Hadden we afgesproken.
Ik zou het mooi vinden als alle vrouwen, als je daartoe in staat bent, jong en oud, daarbij willen gaan staan. Vader in de hemel, ik wil u danken voor de vrouwen in deze gemeente. Ik wil u danken dat u ons als vrouwen gemaakt en gewild hebt. Ieder met haar eigen gaven en talenten. Om een stukje te mogen weerspiegelen van wie u bent. En ik bid u voor ieder van ons dat we meer en meer op u mogen gaan lijken. Dat we ervoor zullen kiezen om het goede te doen. Dat we zullen wandelen in de liefde. Ook als het moeilijk is of soms zelfs onmogelijk lijkt. Ik bid u voor de getrouwde vrouwen. Help ons om onze man lief te hebben en te respecteren. Om hem hoog te achten en trouw te zijn. Om een eenheid met hem te vormen en samen u en de mensen om ons heen te dienen. U weet dat we als Nederlandse vrouwen een beetje moeite hebben met de tekst dat we onderdanig moeten zijn aan onze mannen. Toon ons hoe u dat bedoeld hebt en hoe we dat praktisch kunnen maken in onze levens. Help ons om onze mannen te ondersteunen, zodat het mooiste in hen naar boven kan komen. Help ons in het bijzonder op de momenten dat ons huwelijk moeizaam loopt, wanneer we ons niet gezien, gehoord en geliefd voelen. Laat ons zien dat we in u altijd geliefd zijn. En help ons om op die momenten eerst u te zoeken en samen met u de uitdaging van ons huwelijk aan te gaan. Breng genezing en herstel waar dat nodig is. En help ons om ons altijd eerst op u te richten, voor we ons tot onze man richten. Help ons om ons huwelijk zo vorm te geven dat het een weerspiegeling mag zijn van onze aanbidding van u. Ik bid u voor de alleenstaande en voor de gescheiden vrouwen. Laat hen zien dat ze in u waardevol en geliefd zijn. Help hen op de eenzame momenten wanneer ze een partner missen. Laat hen zien dat ze voor u volwaardig zijn. En toon hen de prachtige manier waarop ze u mogen dienen. Ik dank u dat u in uw woord zegt dat u als hun maker hun man bent. En met eeuwigdurende liefde voor hen zult zorgen. Ik bid dat u hun hart vult met blijdschap en passie voor u. Dat u genezing en herstel brengt waar dat nodig is. Dat u hen in de ruimte zet en een omgeving geeft waardoor ze zich geliefd en gewaardeerd zullen voelen. En dat deze gemeente een gemeente zal zijn waar alleenstaanden zich thuis zullen voelen en een prachtige plek in mogen nemen. Vader, ik bid u voor de jonge dames in onze gemeente. Of ze nu nog baby zijn of al tiener. En ik dank u dat u hen op het oog hebt. Ik bid dat u hen beschermt in deze onstuimige wereld. Dat u hen helpt om hun identiteit op u te bouwen. En niet op dat wat deze wereld te bieden heeft. Of op dat wat anderen van hen vinden. Omring hen met goede vrienden waarmee ze plezier kunnen hebben en kunnen groeien. Help hen om u al jong te zoeken, de juiste keuzes te maken en zichzelf te bewaren voor de partner die u voor hen op het oog hebt. Laat hen dromen van u en help ons als gemeente om hen te omringen met uw liefde, hen te koesteren en hen serieus te nemen. In Jezus' naam.
We mogen de dames gaan zitten en wil ik de mannen vragen om te gaan staan. Vader in de hemel, hier staan we dan. Als mannen, zonen van u. En ik wil graag voor ons bidden. Ik wil graag bidden voor de gehuwde mannen onder ons. Ik wil u bidden dat we mogen zijn zoals u, Heer Jezus. En dat kunnen we niet uit onszelf. We kunnen dat alleen uit genade door u en met uw geest. Door uw geest. En ik wil bidden dat u alle mannen hier volmaakt met uw geest. En dat ze mogen wandelen als u, Heer Jezus. En als u, Heer Jezus, mogen zijn voor hun vrouw. En Heer, ik heb stilgestaan bij Efeze 5. Niet inhoudelijk, maar in die tekstplaatsen van Paulus. Daar staat dat woord koesteren. Dat we onze vrouwen mogen koesteren. En dat wil ik bidden voor alle mannen hier. Dat ze hun vrouwen mogen koesteren. En hun vrouwen heerlijker mogen maken. Zoals u, Heer Jezus, dat doet met de gemeente. Om uw gemeente, uw bruid, in alle heerlijkheid voor uw vader te plaatsen. Zo mogen wij ook omgaan met onze vrouwen. Lieve Vader, ik wil ook bidden voor de single mannen die hier tussen staan. Of ze single zijn omdat ze nog geen partner hebben gevonden. Single zijn omdat ze daarvoor kiezen. Single zijn omdat ze hun vrouw hebben verloren. Dat hun vrouw al overleden is. Single zijn omdat ze verstoten zijn. Of hun vrouw hebben moeten verlaten. Heer, u kent ze allemaal. En ik wil jullie alle zegenen in de naam van Jezus. En ik wil je toebidden dat je mag groeien in het zijn wie Jezus is. Dat hij je op bijzondere plekken mag gebruiken. Net zoals hij zelf door de Vader op bijzondere plekken werd ingezet. Voor de mannen die een verlangen in hun hart hebben om een partner te vinden, wil ik ook uw zegen vragen, Vader. Dat u hen leidt en bewaart. En de juiste partner op hun levenspad brengt. Ik wil ook bidden voor de jonge mannen. Voor de jongens. Heer, fantastisch dat u zoveel jonge mannen en jongens ook in deze gemeente hebt toevertrouwd. Ik wil voor hen bidden. Dat u ze zegenen. Dat u ze helpen om te groeien. Te groeien in geloof. En te groeien naar zelfstandigheid. Te groeien in het leren ontdekken wat u van hen vraagt. Wat het betekent om te leven met u en te leven voor u. Ik wil hen zo aan u toevertrouwen en uw bescherming voor hen bidden. En ook bidden dat ze geloof in u mogen ontvangen en u mogen zien. Vader, we willen ons zo aan u toevertrouwen voor dit moment. In Jezus' naam. Amen.